Goedemorgen. Tegenwoordig zijn computers zo makkelijk, je typt wat in en dan maak je er een Grieks lettertype van en dan is net of je Grieks kent. Dat is fantastisch met die computers van tegenwoordig. Maar dit is wel het onderwerp waar ik het vandaag over wilde hebben. Eronder staat gewoon alles stroomt. Pantarei. Ik heb het even opgezocht. Ik hoorde het al een keer op mijn studie, toen ik studeerde. Dat is al heel lang geleden. Alles stroomt, alles beweegt. Er was een filosoof in Griekenland, Heraclites, zo 500 voor Christus, en die riep dit. En heel veel anderen hebben dat weer overgenomen, zoals de grote filosoof Plato. En eigenlijk is dat iets wat zo op ons afkomt in deze maatschappij, volgens mij. Alles beweegt, alles stroomt, alles. Alleen de rivierbedding, die lijkt nog een beetje de boel in de hand te houden. En hier in de Nieuwe Waterweg wordt zelfs daaraan geprutst de hele dag natuurlijk. Mijn wereld, ik preek maar voor mezelf dan. Mijn wereld is een hele vloeibare wereld, zeg maar. Iedere keer is er wat anders. Mijn directeur zou een praatje houden over kunstmatige intelligentie in de tuinbouw. Ik denk, nou ben ik blij dat jij dat doet. En dan 2 weken geleden bukt ze en dan zegt ze, nou ga jij maar. Ik denk, ja, wat moet ik nou gaan vertellen? Wat weet ik daarvan? En zo komt er heel veel waarvan je denkt, wat weet ik daar nou eigenlijk van? Er is zoveel informatie wat op je afkomt en wat soms van je verwacht wordt. Ik heb het boek ligt bij mijn dochter, maar er is een boek dat gaat over van David Landes. Dat gaat over de rijkdom van landen, waarom sommige andere landen rijk zijn, andere arm. Heel hoofdstuk over Nederland, heel boeiend, dat is een Amerikaanse professor. En daar schrijft hij bijvoorbeeld van, nou, alle informatie die wij in een dag, of ja, het wisselt een beetje in welk verhaal je leest, in een dag of in een week tot ons krijgen, is meer dan de gemiddelde middeleeuwer in zijn hele leven. Ik zat hier net, ik was vrijdagavond op mijn werk, we hadden nog een feestje, en dan kwam er ineens DJ Avicii is overleden, in Muscat, Oman. Dat je denkt, vroeger duurde dat gewoon een half jaar voordat dat is met ezels bij ons was. En dan dachten wij, en wie is die Zweed dan? Want wij weten geen eens waar Zweden ligt, bijvoorbeeld. Nu krijg je dat bijna live, zo over je heen. En iedere keer is er wat. En het lijkt wel, er is dan een stroming in Amerika. Google heeft een universiteit opgericht en de Singularity University. Ik vind dat een beetje creepy, wat daar gebeurt. Maar dat ga ik hier niet vertellen. Maar daar zeggen ze eigenlijk, er zijn zoveel dingen die gaan gewoon veel sneller dan dat wij denken. In plaats van dat het lineair gaat, dus je hebt er nu 1 en dan 2 en dan 3 en dan 4. Nee, het is als een schaakbord, het schaakbordverhaal. Je hebt er 1 en dan het kwadraat, dus 2 en dan 4 en dan 8 en dan 16. Nee, 64. En dan gaat het eigenlijk heel hard. En zo zijn er heel veel bewegingen. De ontwikkeling van de computertechnologie, de ontwikkeling van de software, DNA. Hoe vind ik hoe dat DNA uit elkaar zit, hoe dat in elkaar zit. Als iedereen mij kwijtraakt, moet je gewoon je vinger opsteken hoor. Maar het gaat steeds sneller en sneller. En het lijkt wel alsof het iedereen zo langzamerhand uit de hand loopt. Er is ook heel veel bla bla. Nou, iedereen heeft live ongeveer meegemaakt wat er met Facebook gebeurd is natuurlijk. Je gooit alles in Facebook en vervolgens gaan zij het verkopen. Ja, dat wist iedereen, maar dat ze er zo verschrikkelijk veel geld wilden verdienen en helemaal geen normen hadden. Dat had je eigenlijk ook kunnen verwachten, maar dat overkomt je dan maar weer. Dus er is gewoon heel veel onrust in de wereld. En voor oudere mensen, maar ook voor jongere mensen, denk ik, van energie en water en voedsel en van alles en nog wat. Dat is de inleiding, hartstikke leuk. Maar dan denk ik van nou, ik dacht van nou, hoe moet ik daar zelf nou mee omgaan? Dat is het meer, van hoe moet je daar nou mee dealen? Wat er op je afkomt in deze wereld, de hele onzekerheid en alles wat lijkt te bewegen. Toen had ik eigenlijk 2 dingen. Eén is van nou, er is die onzekerheid, die snelheid waarmee het gaat, die is uniek in de geschiedenis van de wereld. Maar wij zijn niet uniek in de geschiedenis van de wereld als mensen in ieder geval. Dus we kunnen ermee omgaan. En God heeft in het verleden, toen de dingen ook al onduidelijk waren, allerlei oplossingen, allerlei handvaten gegeven. En er gebeurt er nog wat. Dus ik heb een preek in 4 punten. Heel ongereformeerd. Punt 1 was onrust, alles stroomt, alles beweegt. Oh, wat is dit? Die had ik gehaaid, maar die komt nu ineens naar voren. Nou, maakt niet uit. Neem de volgende maar. Laten we eens gek doen. Ja, gelukkig had ik geen rare dingen ertussen. kunnen jullie dat lezen? Ik zal het volgende keer, als ik nog een keer mag komen, zal ik het wat groter doen. Na deze keer. Jesaja 9, vers 1. Eigenlijk lezen we dat altijd met kerst. En ik ken het bijna uit mijn hoofd. Want wij waren met de GOV van Hoek van Holland. Werden we door de Gereformeerde Kerkenraad gevraagd om bij alle oude mensen langs te gaan met kerst. En dan een praatje houden en een liturgietje en bidden. En dan las ik dat 4 keer op een avond, 2 weken lang. Dus dan wist ik het wel. Maar goed, daar gaan we het maar niet over hebben. Kerst, Jesaja 9. Dus er is van, wat is er nou voor duisternis? Wat gebeurt er allemaal om ons heen? Hoe moeten we hiermee dealen? En dan staat Jesaja 9, die schrijft dan, het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst. Ze jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjam destijds. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand. Een prooi van het vuur. Nou is dat niet wat er nu eigenlijk nog steeds allemaal lijkt te gebeuren. En dan staat er vers 5, Jesaja 9. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders, deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast. In recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse machten. Het volk Israël, dat was in ballingschap, of dat ging in ballingschap. En iedere keer was er van alles op wat op dat volk afkwam, van buitenaf. Invallen, ongerechtigheden. Nou ja, het was toen helemaal een harde maatschappij. We denken wat er nu in Syrië gebeurt is afschuwelijk. En ik denk dat ze toen gewoon de tools niet hadden. Dat ze het in die tijd net zo goed allemaal deden in de hele maatschappij of zo. Dat is ongelooflijk wat er allemaal gebeurde in het Midden-Oosten. En niet in Nederland, want wij liepen nog in berenvellen, bij wijze van. Maar je zegt van, nou, wat gebeurt er nu? Iedere mantels worden in bloed en er is drukte en van alles komt er op ons af. En dan gaat Jesaja daar staan, ik stel me dat een beetje zo voor, middenin op een plein. En die gaat dit ineens vertellen, van er komt een eind aan al het gedoe. Er komt een eind aan de oorlog en het gezeur, want een kind is ons geboren. En dan denk ik van ja, dat is profetie van het is geboren, terwijl dat honderden jaren later pas echt gaat gebeuren. En dat God zegt tegen het Joodse volk van een kind is ons geboren, het komt en er komt een einde aan en het gaat stoppen, een keer. En de volgende tekst slaan we even over en dan gaan we naar Genesis 1 en dan... Ja, dat klinkt dan een beetje raar misschien, maar soms is dat voor mij al een houvast. Dat je denkt van hoe is het allemaal begonnen en we kunnen over de schepping hebben en dat gaan we niet doen. Maar de Bijbel, het eerste boek van de Bijbel begint gewoon met vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God zei er moet licht komen en er was licht. God zag dat het licht goed was en hij scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht, het werd avond en het werd morgen, de eerste dag. Ik had wat muziek gedownload om onderweg te luisteren van Spotify op mijn telefoon. Dat is een nummer, een cd of weet ik hoe zeg je dat tegenwoordig, want er zijn geen cd's meer natuurlijk. Een album. Ik zeg nog wel eens LP, dan word je helemaal, dan krijg je hele rare gezichten, LP. Album, en dat gaat dan over in the beginning, en het eerste nummer is dan mooie muziek, en dan wordt er een astronaut, die wordt er overheen gezet. De tekst van astronaut, heb ik zoek het dan even op, ik wil het altijd weten. Apollo 8. Die gingen naar de maan, ze gingen niet landen op de maan, maar ze gingen in ieder geval even kijken wat een geschikte landingsplaats was. En dan gingen ze weer terug. Dus zij waren het verst geweest van alle mensen ooit. En dat was met kerst. En wat doen de heren, ik vond dat heel stoer, die lezen dit voor. Met kerst, niet het kerstverhaal, wat dan ook, in het grote niets daarboven. En dat ze denken, en ze zien de aarde van boven. En dan schrijven ze, en dan wordt dit live uitgezonden. Dus kwam er weer een rechtszaak van atheïsten natuurlijk. Dat ik denk, wat verzin je allemaal? Maar helemaal in het begin, dan denk ik van nou, dat mogen we ook vasthouden. Dus aan de ene kant, Jesaja die zegt van een kind is ons geboren, het gaat komen. Daar komen we natuurlijk nog op. Maar helemaal in het begin, in het allereerste begin, was God. En dan denk ik van ja, dat is het begin. Dus dat was punt 1. Maar dat neemt nog niet helemaal alle onrust weg natuurlijk. Wij zongen vroeger een liedje waar ik helemaal niet zo blij van werd. Nu gaan de bloemen nog dood. Nu gaat de zon nog onder. Nooit gebeurt er een wonder. En dan stil maar, wacht maar. Maar ja, dat kennen jullie waarschijnlijk ook wel. Maar dat neemt je onrust niet weg. Dan dat je denkt van nou, wat en dan? Ik was een beetje een somber jongetje, ik werd daar niet zo heel blij van, zeg maar. En er is nog steeds heel veel onrust in ons leven, van dood, mensen die overlijden, mensen die ineens overlijden, zoals die, nou ja, die DJ, die zomaar ineens out of the blue sterft. En dan was het niet omdat hij een gezonde levensstijl had, had ik wel begrepen. Maar ook zonde die in je leven komt en Wat mensen, laten we het maar algemeen halen, laten toelaten in hun leven. Sommige dingen die laat je gebeuren en dan is het loon van die zonde ook voor jou, helaas. Dus het neemt de onrust nog niet weg, maar ik wil wel zeggen van nou laten we kijken naar God, die onrust wel weg kan nemen. Die tegen jou zegt en dat je ook in jezelf kunt zeggen, Psalm 42 vers 6, en dat komt een paar keer in die psalm voor. Zegt David, wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven. Mijn God die mij ziet en redt. En dat komt een paar keer wel voor in die psalm. Volgens mij begint het met evenals de moede hinde. Zoals een hert dat stroomt, dat smacht naar water. Maar dat je tegen jezelf kunt zeggen, wat ben je bedroefd, maar hoop op God. Alles lijkt geschokt te zijn, soms. In de wereld, gewoon een bombardement van informatie. Maar hoop op God in alles wat er op je afkomt. En los daarvan, ik spreek mensen die zeggen, joh, ik doe wel eens een social media vasten. Dan ga ik gewoon een dag, sommige mensen redden dat niet, maar stel een uur, dat je zonder social media gaat. Ik dacht een poosje geleden voor dat Facebook gezeur, ik denk, nou, ik ben er klaar mee ook. Dus ik heb niet Arjan Lubach, ik heb gewoon alles gewist. Van al mijn laptops en devices en toestanden. Ik denk, nou, ik kijk wel eens als het me uitkomt. Maar voor je het weet, absorbeert je dat. Dan kijk je, ik weet niet hoe het hier is, maar ik heb dan een account voor Instagram, voor Twitter. Ik heb 3 e-mailadressen. Facebook heb ik maar gekild. En dan moet ik voor mijn werk inloggen, want dat is zo hartstikke handig. Als je naar een congres gaat, dat je weer zo'n app op je telefoon hebt. Helemaal debiel word je ervan soms. Dan krijg ik dus zondagochtend een mailtje van, nou, de hele groep is onderweg naar Schiphol. Ik denk, nou, wat kan mij dat nou schelen? Ik moet daar morgenmiddag pas zijn. En dat is een bombardement waar je heel onrustig van kan worden. En dat merken jullie misschien wel. Maar dan mag je dat tegen jezelf ook zeggen van, wat ben je onrustig, mijn ziel? Hoop op God. Kijk naar God, wat hij voor je kan doen. En eens zal ik hem weer loven, dat mag je ook tegen jezelf zeggen, als je het op dat moment nog niet voelt. Eens zal ik hem weer loven. Want wat schrijft Paulus dan in Romeinen 6? Ja, ik heb een heleboel bijbelteksten, maar dat kun je ook niet fout als je wat uit de Bijbel leest, gemiddeld. Paulus schrijft dan ook in de zin van, nou, hoop op God en blijf weg van dingen die gewoon verkeerd voor je zijn op een of andere manier. En het komt steeds weer op je af en er is allerlei drukte en verleiding. En dan schrijft Paulus, ik ga het niet helemaal in de context lezen, maar dan schrijft Paulus in Romeinen 6 vers 23, het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Ik denk, nou daar mogen we ons wel aan vastpakken, zeg maar, aan Christus, de Heer, die ons eeuwig leven geeft. Dat het tijdelijke, en dat besef ik nog niet zo. Ik ben wel over de helft van mijn leven, denk ik zo. Als we het statistisch bekijken. Maar dat je denkt van nou, ik mag naar God kijken. Het stopt een keer, maar ik mag uitkijken naar wat God voor ons kan betekenen. Wat hij voor mij heeft gedaan. En dat er een hele andere wereld komt. En dat denk ik ook, dat wij als mensen, als christenen ook in een andere werkelijkheid leven. Dus aan de ene kant wonen we hier in de maatschappij. Gewoon in de wereld, op aarde. Maar aan de andere kant zijn we ook hemelburgers en mogen we ons ook richten op wat God wil. En hebben een andere werkelijkheid waar we ook naartoe mogen kijken. Een werkelijkheid van veel meer hoop en dan echte hoop. Een kennis van mij had een poos geleden, ik ga een beetje off track hoor, maar die had wat opgenomen van, hoe heet dat, Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Ik weet niet hoe dat valt, vorige keer had ik Bob Dylan, Every Grain of Sand. Maar, en dan begint als een live opname. En hier komt een lied van hoop. En dan gaat het over een vrouw die een beetje in de lucht woont. En bladibladibla. En het staat in de top 10 van begrafenisliederen. Stairway to Heaven. En dan denk ik, het is een mooi nummer. Maar vergeleken met wat er in de Bijbel staat, gaat het helemaal nergens over. En hij was ook nog redelijk stoned toen hij het schreef, volgens mij. Dan denk ik, wat een verschil tussen wat er gebeurt, waar je je hoop aan kunt. En ik wil niet zeggen dat die muziek dan allemaal waardeloze muziek is. Maar waar richt je echt je hoop op? En ik denk, wij mogen in een hele andere werkelijkheid leven. En dat is punt 3 eigenlijk. Jawel. Johannes 1. We hebben het Oude Testament. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. Dan schrijft Johannes, die begint, mag de volgende? Ja, nee, dat geeft niet. Johannes schrijft dan, en iedere lezer uit de Joodse cultuur die dacht van, oh ja, dat herken ik wel, dat hebben wij eerder gelezen. En dat is eigenlijk wel een hele stoer begin van het Bijbelboek. Als je hetzelfde begint als wat het allereerste Bijbelboek van de wet, als je dezelfde zinnen gewoon kopieert als het ware. En het dan op Jezus betrekt. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. Gelukkig is dit NBV, want NBG dan ben je soms helemaal de weg kwijt. Ik begin even opnieuw. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Een andere werkelijkheid die eigenlijk begint, die wordt zo boem neergezet in Johannes 1 van in het begin was het woord. Jezus was er altijd al, Jezus was de Zoon van God. En dan schrijft hij later, en hij heeft onder ons gewoond, en hij was bij ons, en hij heeft zijn leven gegeven als losprijs voor velen. En zo begint eigenlijk de nieuwe werkelijkheid, denk ik, met de komst van Jezus op aarde, waarin we verder mogen kijken dan een wet, dan dingen doen, maar dat we mogen kijken naar iets wat daarboven gaat, wat daar ver bovenuit stijgt eigenlijk, een andere werkelijkheid. En ook een werkelijkheid waarin Jezus zegt, ik wil voor jullie zorgen op enige manier. En vertrouw ook op mij. En dat vind ik zelf heel moeilijk. Ik ben een beetje een control freak. Ik werk ook bij een regelfirma. Dat is erg handig, zegt mijn collega dan. Want dan kun je ook alles regelen. Maar er zijn momenten, dan lukt dat helemaal niet meer. En dan kun je het aan God overlaten. En dan gebeuren er soms hele andere dingen. Dingen die je nooit verzonnen had. Tenminste, dat heb ik. Dit valt niet te verzinnen. En ineens valt alles wel op zijn plaats. Maar goed, dat is een onderwerp voor een getuigenisdienst waarschijnlijk. Maar over dat zorgen, wat Jezus dan zegt, verderop, nou niet in Johannes, maar in een ander evangelie, in Matthäus 6. Daar zegt hij in vers 25, Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken. Nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleed, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. In het Nederlands Bijbelgenootschap, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Last is wel wat prettiger, zeg maar. Maar dan denk ik van ja, dat is Gods zorg voor ons. Dat is wat Jezus dan in alle drukte, in al het gedoe, wat in deze westerse wereld, maar eigenlijk over de hele aarde, op je afkomt, als vast punt kan geven. Dus aan de ene kant, in het begin was God erbij, toen de schepping, toen de aarde begon. Het evangelie begint van in het begin was Jezus, want hij was er altijd en hij zal er altijd zijn. En dan zegt hij zelf van nou, ik zal voor jullie zorgen. En helaas mag je niet altijd meer zoveel zekerheid hebben in deze wereld. Dat stoort mij wel eens, als je zegt van nou, ik geloof dit en als je ergens zeker nog van bent. Iedereen denkt dat de relativiteitstheorie of mensen van Einstein gaat over dat alles maar relatief is. Daar gaat hij helemaal niet over. Het gaat over natuurkunde en kwantummechanica. Maar voor je het weet, dan wordt alles om je heen vloeibaar gemaakt, zeg maar. Alles wat je niet begrijpt, nou dat zal wel. Ik zat een keer in een, reed ik met een jonge man mee. En die begon een heel verhaal. En hij moest ook even opscheppen over zijn opa. Maar het kwam erop neer, hij zei, mijn opa was minister, ergens anders, niet in Nederland, en die heeft er echt voor gevochten dat de wetenschap los bleef staan van de politiek. En dat merk je nu om je heen. Ik had een interview met iemand vrijdagochtend, ik mag dan vaak toch wel zeggen wat ik vind. Maar tegenwoordig is het soms, wetenschap is ook maar een mening. Terwijl ik denk, als je weet hoe groot iets is, dan is dat zo groot en dan kun je daar heel lang over praten. Maar wetenschap is niet een mening. En zeker de natuurwetenschappen, dat is geen mening. Van nou, er gebeuren dingen, we meten dat, we zien dat. En dan kun je wel zeggen, ja, dat zie ik heel anders. Maar dat maakt natuurlijk helemaal niks uit als je iets anders ziet. Want het gebeurt gewoon. Er zijn dingen die zo, ja, die staan gewoon vast. En dat is niet maar een mening. En fijn dat jij dat zo ervaart en dat soort dingen. Dat is een hele tendens. En ook angst voor grote woorden, dat je zegt dat het zo is, want dat mag ook niet meer zoveel. Terwijl heel veel mensen terwijl er heel veel behoefte is aan zekerheid in deze wereld, waar van alles op losse schroeven staat. En dan denk ik van nou, in het begin was God er. En onze vriend, de schrijver van Hebreeën, die schrijft daar een heel stuk over. Ik heb nog wel tijd toch? Ik zit niet zo op de tijd te letten eigenlijk. Hebreeën 6 vers 9. Eerst dacht ik, ik doe nog eens prediker, maar die ben ik vergeten. Kunnen jullie het nog lezen? Oh man. Nou, maar goed. Ik dacht, ik doe nog prediker. Van gedenk dan de schepper in uw jongelingsjaren. Maar ik denk, nou laten we het maar gezellig houden. En de prediker Hebreeën 6, daar staat, we zeggen dit nu wel, geliefde broeders, maar we zijn ervan overtuigd dat u op de goede weg bent en dat u gered zult worden. Daarvoor gaat het over van alles wat je niet moet doen. Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan. Hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen. Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn. En dat u niet achterblijft, maar in het spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd is, was. Toen God aan Abraham zijn belofte deed, kon hij bij niemand zweren die hoger was dan hijzelf. En dus zwoer hij bij zichzelf: ik zal je rijkelijk zegenen en je talloze nakomelingen geven. En zo heeft Abraham dankzij zijn standvastig vertrouwen gekregen wat hem beloofd was. Mensen zweren altijd bij iemand die hoger is dan zijzelf. En met hun eed bekrachtigen ze de waarheid en beëindigen ze elke twist. Toen God de erfgenamen van de belofte ervan wilde doordringen hoe vast zijn voornemen was, dus de belofte dat van de Messias, van het eeuwig leven en verlossing van zonden, stelde hij op dezezelfde manier zich op dezelfde manier met een eed garant. Met deze twee onomkeerbare daden, die uitsluiten dat God liegt, heeft hij ons krachtig moed in willen spreken. Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel, waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons. Hij is hoge priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek dat was. Nou, in Hoek van Holland weet iedereen wat een anker is. Dat is wel weer handig. Ik had vroeger een vriendje, Lex Vlasblom, en die woonde aan de Stationsweg. En voor hun huis, nu staat de helft van het huis er nog maar, voor hun huis lag een heel groot anker. Dat was een keer met baggeren of zo omhoog gekomen. Zijn vader werkte bij Rijkswaterstaat. En nou, dat kiepte je niet in de voortuin, want dan kon je opklimmen. En ik denk dat we dat mogen weten, weet je. En ik heb niet een plaatje van de hele tempel en zo, maar hier staat de hoop die wij op God hebben. De hoop dat onze zonden vergeven zijn. De hoop dat ons leven ook in de hemel is. Nu al dat we in die twee werelden al leven en straks bij God zullen zijn. Dat een anker is voor ons hart, voor onze ziel, wat echt vast ligt. En wat die Hebreeën, die schrijft dan heel veel dingen in Joodse beelden. Wat helemaal gaat tot voorbij het voorhangsel, zoals in de, ik ga er maar even gauw overheen, zoals in de tempel of in de tabernakel. Achter het voorhangsel, daar was de ark van het verbond. Dat was waar God zijn heilige aanwezigheid toonde aan het volk één keer per jaar als de hoge priester naar binnen durfde en naar binnen ging. Daar was de echte verzoening. En dan schrijft die Hebreeën, de schrijver van de brief aan de Hebreeën, van nou, en wij hebben die hoop. Jezus is ons voorgegaan en die is na achter het voorhangsel, die staat altijd voor God en wij zijn met hem verbonden. Jezus is ons anker, onze hoop in deze wereld waar van alles en nog wat beweegt, mogen ons daaraan vasthouden. En ik weet, Jeugd met Opdracht, die heeft zo'n motto. Nou weet ik het niet meer. Maar één van de twee zinnen is anchor to the rock. Dus dat is echt van nou, aan de ene kant, we leven in de wereld. We gaan overal naartoe. Maar ons anker is altijd op God, Jezus Christus. Dus we leven in deze wereld, maar dat is het vaste draaipunt van ons leven. En ja, dat heeft ook consequenties wel eens, dat je dingen niet doet, of dat je dingen juist wel doet die niet zo verstandig lijken misschien, maar dat je denkt van nou, ik heb het idee dat God dat van mij vraagt. En als christen wil ik dat zo doen en wil ik die tweede mijl gaan en wil ik die extra moeite doen voor iemand. Ik heb wel eens discussies, nou ja, ik ben wel eens op reis voor mijn werk en dan heb ik een praatje met mensen en dan kom je wel eens maf mensen tegen natuurlijk. En ik zat een keer op een station te wachten. En er kwam een meneer naast mij en begon een heel verhaal. Het ging over Martin Luther King. En toen ging het over Malcolm X. De andere, de gewelddadige zwarte voorvechter in de VS. Die was een paar maanden voor Martin Luther King vermoord. En over van alles. En toen zei die man, ja, ik heb al 3 dagen niet gegeten. En ik denk, nou, dus ik gaf hem geld. Ik zei, nou, ga dan eerst maar eten kopen en dan zie ik je daarna wel weer. Oh, zei mijn collega. En toen kwam hij natuurlijk niet. En wat een smoesje en wat een kletsverhaal. Was natuurlijk geld los troggelen. Ik denk, nou, so what, weet je wel, die paar centen. Maar hij kwam weer terug. En dan heb je een heel ander verhaal. En dan kun je over dingen praten. Dan ontmoet je echt mensen. En hij zegt, je kan mij gewoon googlen. Dus dat heb ik ook gedaan daarna natuurlijk. En dat je denkt van, wat kan er misgaan in een mensenleven, wat kan er misgaan in een wereld? Maar dan denk ik, ja, je mag ook voor andere mensen om je heen dan een beetje Jezus zijn, om het zo maar te zeggen. Je kunt weer niet verlossen van de zonde. Maar je mag hen wel helpen op een of andere manier. En wat Hebreeën 6 dan eigenlijk zegt is, en dat spreekt mij dan wel aan, zeker nu, van nou, wat God heeft beloofd, dat heeft hij gewoon beloofd. Het is zoals het is, punt. En daar schrijft Johannes, en nu zijn we bijna aan het einde, en daar schrijft Johannes dan nog een keer over. Dus we hebben één Johannes, dus we hebben één ook nog een keer. Ik weet niet wie zo bijbelvast is, ik vind dat wel heel stoer. 1 Johannes 1. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij. Het woord dat leven is. Het leven is verschenen. Wij hebben het gezien en getuigen ervan. We verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En dat laatste stukje wat ik wilde lezen, Openbaringen 1, vers 17. Toen ik hem zag, dus dezelfde Johannes weer, hij schrijft zijn evangelie, dan schrijft hij een paar brieven, dan wordt hij verbannen. Want die lastige vent, die moet weg, maar blijkbaar durven ze hem niet om te brengen, dus dan zetten ze hem op Patmos. En dan schrijft het boek de Openbaring aan Johannes. En daar verschijnt Jezus nog een keer aan, hè, maar dan zoals weer een beeld zoals in de hemel, zoals Jezus is. En dan schrijft Johannes, toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei, wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. En ik denk dat we ons in deze onrustige wereld, mijn wereld is onrustig in ieder geval, daar steeds weer aan mogen vasthouden van wat we in de Bijbel lezen. God openbaart zich aan ons, hij wil laten zien wat hij met ons leven wil. Hij wil ons helpen en we hebben ook een hoop, we hebben een eeuwige hoop. Niet alleen maar van nou straks ga ik misschien met pensioen als je het haalt. Nee, we hebben een hoop op een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en eeuwig bij Jezus te zijn. En voor eeuwig te leven. En dat dit maar een zucht is. En toen ik jong was, dacht ik, nou, wat een flauwekul allemaal. En nu ben ik over de helft. Ik denk, nou, het is eigenlijk zo voorbij. Ik voel me nog steeds het jongetje wat hier boeken kwam lenen in de bibliotheek, zeg maar. Dat is ongelooflijk. Dus daar wilde ik mee eindigen eigenlijk. Dat Jezus dan ja, echt als overwinnaar, dat we dat vast mogen houden. Amen. Ik hoop dat u er een beetje bij was, want het ging misschien wel een beetje snel. Ik dacht, ik moet een beetje beheersen. En, nou ja.